Goedemorgen gemeente. Fijn dat we weer zulke grote getalen hier aanwezig kunnen zijn. Het is altijd veel fijner om een volle zaal te spreken dan voor een bijna lege zaal, kan ik u verzekeren. En het is ook fijn als we met elkaar zo ook zingend mogen beleiden dat we door genade een kind van God mogen zijn. Ja, we zingen het vaak gedachteloos soms. Hè, maar als je daarover nadenkt, dan is dat inderdaad een diepe waarheid. Een ontzettende grote rijkdom om te mogen weten dat je een kind van God mag zijn. En daar kun je op gaan staan. Dat mag je zeker weten. Omdat ja, Jezus zijn bloed voor ons gaf. Zoals we ook dat komende week ook gaan gedenken. We willen met elkaar Gods woord gaan overdenken en lezen. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eigenlijk een vraag aan u. Even dit wegleggen, want dat stoort zo. Een vraag aan u. Om u eens voor te stellen dat u in een samenleving woont waarin de rollen totaal omgekeerd zijn. Een samenleving waarin de mensen met hoge posities, leidinggevende functies, zich voor de verandering is totaal wegcijferen en zich ongeschikt maken aan hun medewerkers. Bijvoorbeeld, wat zou u van denken als de directeur van een groot bedrijf zijn neus er niet voor ophaalt om de toiletten van zijn medewerkers schoon te maken? Of kunt u zich voorstellen dat een leraar zich niet beroerd voelt om de troep in het leslokaal op te ruimen die zijn leerlingen hebben achtergelaten? En om nog wat extremer te maken, wat zou u van denken als koning Willem-Alexander er geen punt van zou maken op zijn knieën te gaan voor gewone burgers? Weet u, als we heel eerlijk zijn, dan kunnen we ons daar eigenlijk nauwelijks iets bij voorstellen. Immers niemand van ons met een hoge positie of een leidinggevende functie, die zal maar wat al te graag die positie in willen ruilen voor een ondergeschikte, dienende rol. Maar kunt u zich nu wel voorstellen dan dat de koning der koningen, de heren der heren, de schepper van hemel en aarde, zich niet te groot voelde om op zijn knieën te gaan voor zijn schepselen? Voor mensen zoals wij, dat hij zijn neus er niet voor ophaalde om ons vuile werk te komen doen. Om onze troep op te ruimen, zo gezegd. Is dat niet absurd? En eigenlijk onbegrijpelijk? Ja, we kunnen wel begrijpen dat mensen op de knieën gaan voor God. Maar dat God op de knieën gaat voor mensen zoals wij? Nou, en toch komen we dat tegen vanmorgen in het Bijbelgedeelte wat we met elkaar willen lezen. En ik zou u willen vragen om op te slaan Johannes 13. Johannes 13. En we lezen dat vanaf vers 1 tot en met 17. Johannes 13. En daar lezen we vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd. Legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en hij begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. En zo kwam hij ook bij Simon Petrus. En die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik u gedaan heb? U noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u ook zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Tot zover de schriftlezing. En wij willen vanmorgen dit schriftgedeelte overdenken aan de hand van 4 punten. 4 eenvoudige punten. In eerste plaats de inleiding tot de voetenwassing. Vervolgens het doel van de voetenwassing. En daarna Petrus' verzet tegen de voetenwassing. En tot slot de betekenis van de voetenwassing. En als eerste punt nu dus de inleiding tot de voetenwassing. We hebben gelezen dat Jezus en zijn discipelen die bevinden zich in een bovenzaal. Ergens in Jeruzalem, we weten niet precies waar. En het is de avond voor Goede Vrijdag. Een paar dagen eerder was Jezus vanuit Betanië naar Jeruzalem gekomen. Een grote menigte had hem triomfantelijk binnengehaald en uitbundig hem toe geroepen en gezwaaid met palmtakken. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Maar niet iedereen was daar erg blij mee. De overpriesters en de oudsten van het volk al helemaal niet. Met ingehouden woede hebben zij de intocht van Jezus gadegeslagen en daarna gingen zij beraadslagen hoe ze hem zouden kunnen gevangen nemen en doden. En terwijl buiten de bovenzaal de vijandschap tegen Jezus groeit, viert hij binnen in de zaal met de discipelen het Pascha. Zoals u weet, de maaltijd die herinnert aan de uittocht uit Egypte. Maar het is ook een maaltijd die in teken staat van het afscheid van de Heer Jezus. Immers ook zijn uittocht, maar dan uit de wereld, stond voor de deur. Jezus weet, en dat lezen we in vers 1a, dat zijn uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Jezus weet hoe laat het is op Gods klok. Zijn aanstaand lijden en sterven staan voor de deur, maar ze zijn voor hem geen verrassing. Het overvalt hem niet. En dus vindt ook de voetenwassing niet zomaar op een willekeurig tijdstip plaats. Nee, Johannes noemt dat nadrukkelijk dat deze liefdesdaad van Jezus het begin van zijn einde is. Immers in vers 1b staat dat Jezus had de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Nou, hier wordt niet mee bedoeld dat Jezus zijn discipelen en allen die in de wereld zijn en die hem geloven, alleen maar lief had tot aan het einde van zijn aardse leven. Nee, er wordt mee bedoeld dat zijn liefde onbeperkt is, eindeloos is, grenzeloos is. Jezus koestert een liefde voor zijn discipelen en voor allen die in hem geloven. Een liefde die tot het uiterste wil gaan. En aan het kruis van Golgotha komt deze liefde van Jezus tot een hoogtepunt, tot een climax, als hij uitroept, het is volbracht. Nou, zo vormt vers 1 de inleiding van dit Bijbelgedeelte. En aansluitend vertelt Johannes hoe in de bovenzaal alles in gereedheid is gebracht. De tafel is gedekt, de maaltijd kan beginnen. Maar de stemming aan tafel is geladen. Alles staat eigenlijk op scherp. Want de tegenstellingen tussen allen die aanwezig zijn, is groot. Denkt u zich even in. Jezus is aanwezig. Maar ook de duivel in de persoon van Judas Iscariot. De duivel die, vers 2, Judas in het hart had gegeven. Letterlijk staat er zoiets als in het hart had geworpen. Om zijn verradersrol te gaan vervullen. Een grotere tegenstelling is haast niet voor te stellen. De duivel die haat tot het einde. En Jezus die lief heeft tot het einde. Judas die bezig is met duivelswerk. En Jezus die bezig is met Gods werk. En of dat nog niet genoeg is, is er ook nog de tegenstelling tussen Jezus en zijn discipelen. Jezus, met de kruisdood voor de ogen, is vol liefde voor zijn discipelen. Hij denkt niet aan zichzelf. Nee, alle aandacht gaat uit naar hen. Maar de discipelen daarentegen zijn vol eigenliefde. Ze hebben totaal geen oog voor Jezus, wat hij moet doormaken. Maar ze denken alleen aan zichzelf. Uit het evangelie van Lucas weten we dat de discipelen op dat moment weer voor de zoveelste keer reden twisten met elkaar wie toch wel de belangrijkste is. Ze ruzien aan tafel, zoals kinderen aan tafel kunnen ruzien over van alles en nog wat. Het tekent de sfeer in de bovenzaal. De oneenigheid en de verdeeldheid onderling is groot. En er komt nog bij dat de discipelen met ongewassen voeten aan tafel zijn aangegaan. Niet dat er geen water was, of geen waskom, of linnen doek. Die waren zeker wel aanwezig. Maar in de ogen van de discipelen was er één groot probleem. Namelijk, er was geen slaaf om hun de voeten te wassen. Want voeten wassen was namelijk in die tijd slavenwerk. Minderwaardig werk dus. Denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper, die zich minder dan een slaaf voelde, omdat hij zich niet waardig achtte om zelfs maar de riem van Jezus' sandalen los te maken. Nou, de discipelen dachten daar wel even anders over. Die voelden zich beduidend meer dan een gewone slaaf. Die zagen zichzelf als de toekomstige ministers in het kabinet van koning Jezus. En de een voor de ander was dus niet van plan om knechtje te spelen voor elkaar. Geen van allen verroerde een vin. Ze lagen liever met vuile voeten aan tafel dan zich te verlagen tot dit slavenwerk. Ze voelden zich te groot om klein te worden. Ze stonden liever op hun achterste benen dan voor elkaar door de knieën te gaan. Nou, op dat moment staat Jezus op van de tafel. Het is de hoogste tijd voor aanschouwelijk onderwijs, zou je kunnen zeggen. Jezus wil zijn discipelen een lesje leren. Een schoolvoorbeeld geven in nederigheid en dienstbetoon. Ons tweede punt. Het doel van de voetenwassing. En lees je mij met mij mee in de versen 3 tot en met 5. Jezus, die wist dat zijn vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van zijn discipelen af te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Weet u, ik stelde me zo voor dat op het moment dat Jezus opstaat van de tafel, zijn bovenkleding aflegt en linnen doek als schort om zijn middel deed, dat de discipelen verbaasd hun twistgesprekken staakten. En helemaal stil vielen. Zoals een klas met lawaai makende kinderen plotseling muisstil wordt als de leraar onverwacht het lokaal binnenkomt. Stom verbaasd, gechoqueerd wellicht, maar met ingehouden adem zien de discipelen hoe Jezus, gekleed als slaaf, de kring rondgaat en één voor één de voeten van zijn discipelen wast. Jezus doet het vuile werk waar de discipelen, en laten we eerlijk zijn, ook wij vaak de neus voor ophalen. En hij doet dit slavenwerk, zegt Johannes, als hun Heer en Meester. Aan wie God de Vader alle dingen in handen had gegeven, zegt hij ons nadrukkelijk bij in vers 3. Het laat zien dat Jezus zich niet wil beroepen op zijn hoge positie. Hij maakt geen aanspraak op zijn leiderschap. Hij roept zijn discipelen niet hardhandig tot de orde. Hij kleineert hen niet of schuilt hen de huid vol, zoals misschien wij wel eens doen. Nee, de Heer en Meester van de schepping kiest ervoor om zichzelf volledig weg te cijferen. Sorry. Hij wil zich volkomen verloochenen. En zijn discipelen zonder woorden terechtwijzen. En hij doet dat door een voorbeeld te zijn van dienende liefde. Hij gaat op de knieën. God maakt zich in zijn Zoon Jezus Christus klein voor de mensen. De Koning der Koningen en de Heere der Heren is er helemaal niet op uit om zich te handhaven ten koste van zijn onderdanen. Nee, hij wil zich volledig geven aan hen. Jezus neemt niet, maar hij geeft. Hij is bereid om alles te geven wat hij heeft. Hij wil er volledig voor ons zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel, zijn leven te geven als losprijs voor velen. Nou, dat nederige en liefdevolle dienen van Jezus staat haaks op wat wij in onze samenleving vandaag gewend zijn, toch? Daar gebruikt, of moet ik zeggen, misbruikt men vaak zijn invloed, zijn maatschappelijke positie, zijn macht, ja, om minder bevoorrechte mensen te kleineren en als het kan te overheersen. En laten we eerlijk zijn, ook binnen de christelijke wereld is dat vaak niet veel beter. Ook onder gelovigen is vaak van naastenliefde niet veel te merken. Menigeen voelt zich geestelijk superieur, beter ten opzichte van de ander. En men doet er van alles aan om linksom, rechtsom de boventoon te voeren. Maar Jezus deed dat niet. Jezus betoonde zijn nederigheid ten opzichte van alle discipelen. En de motief en bron van zijn nederig dienstbetoon is de agape, de goddelijke liefde die zichzelf niet zoekt, maar de ander. Die bereid is om het beste van de ander te denken. Die klaarstaat om de ander te vergeven. Om het beste voor de ander te willen doen. Agape liefde is dus gevende liefde. Zichzelf wegcijferende liefde. Zonder voorwaarden vooraf. Liefde die bereid is tot het uiterste te gaan. Zo is Jezus. Zo is onze God. En Paulus geeft daarvan een schitterend voorbeeld in de Filippenzenbrief. In hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 9. En daar lezen we dat wat Paulus schrijft: laat daarom die gezindheid bij u zijn. Laat dat uw denken worden, zegt hij. Die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van de God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En hij is gehoorzaam geworden, ja, tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Jezus vernederde zich door een mens te worden zoals wij. Staan we daar nog wel bij stil? Jezus, die de gestalte van God had, maar die hoge positie niet wilde vasthouden. Hij koesterde het aan God gelijk zijn niet als een kostbare buit, zo staat er. Nee, hij verliet vrijwillig de heerlijkheid bij God de Vader om een mens te worden zoals wij. Hij dacht dus niet aan zichzelf, maar volledig aan ons. Want hij wist dat wij verlossing van onze zondenschuld nodig hadden. Daarom zag hij vrijwillig af van zijn goddelijke voorrechten. En daarom kwam hij als mens gewoon bij ons. Om u, om jou, om mij te dienen. Onze Heer en Heiland werd een dienstknecht, een slaaf van mensen. En hij kwam doen wat geen mens in zijn hoofd zou halen om te doen. Hij kwam om onze vuile troep op te ruimen, toch? Want dat is wat slaven doen. Het opruimen van andermans troep. Toen mijn kinderen nog klein waren en ik hen wel eens opdroeg om de rommel in de kamer op te ruimen, dan kreeg ik vaak te horen, maar dat heb ik toch helemaal niet gedaan? Dat heeft broer of zus lief gedaan. En de een voor de ander was dus niet bereid om elkaars rommel op te ruimen. Nou, zo zijn wij ook als mens ten opzichte van elkaar. We willen vaak niet eens onze eigen troep opruimen, laat staan de troep van een ander. Toch? Maar dat is wel wat de Heer Jezus kwam doen. Zijn levenswerk was het om de puinhoop die wij van ons leven hebben gemaakt op te ruimen. De dingen die bij ons scheef zitten recht te zetten. Verbroken relaties te herstellen. In de eerste plaats met God zijn vader, maar ook met andere mensen. Hij was een slaaf die zich voor dat middelaarswerk volkomen gaf. Ook al kostte hem dat zijn leven uiteindelijk. En hij deed dat voor alle mensen. Zelfs voor mensen als Judas. Jezus' opofferende liefde ging ook uit naar Judas. Al wist hij dat Judas hem zou gaan verraden. Maar nergens lezen we in de Bijbel dat Jezus een afkeer kreeg van Judas. Tot op het allerlaatste moment is ook Jezus bewogen met Judas. En gaat hij met hem om zoals hij met alle andere discipelen deed. Ja, God in Christus maakt geen onderscheid. Hij wast de voeten van alle mensen. Ook van Judassen die hem vijandig gezind zijn. Zondaren zoals u en ik, die zo vaak in opstand leven tegen God. Jezus kwam voor iedereen, niemand uitgezonderd. Zoals hij zijn kleren aflegde om de vuile voeten van zijn discipelen te wassen, zo legde hij zijn leven af aan het kruis van Golgotha, om zondaren te redden van de eeuwige dood. Zo is Jezus. Hij voelde zich niet te groot om klein te worden. En zijn motief? Dienende liefde, die bereid is om tot het uiterste te gaan voor een zondige wereld. Nou, het is juist deze dienende houding van Jezus waarmee Petrus niet uit de voeten kan. Hij verzet zich fel tegen de voetenwassing. Ons derde punt. Petrus wil niets weten van Jezus' nederig dienstbetoon. En als Haantje de voorste reageert hij weer impulsief en onstuimig. En als zo vaak spreekt hij hardop uit wat zijn medediscipelen misschien gedacht hebben. Hij is daarin eerlijk en open, maar lang niet altijd even wijs. Denkt u maar, toen hij op de weg naar Caesarea Philippi, toen Jezus over zijn lijden en sterven sprak, dat Petrus hem berispte met de woorden: God zij u genadig, heren, en dit zal beslist niet met u gebeuren. Waarop Jezus zich omdraaide en hem scherp antwoordde: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mens. Weet u, dat is Petrus ten voeten uit. Transparant. Vol liefde voor de Heer Jezus. Ik denk dat hij het heel goed bedoelde. Maar af en toe slaat hij de plank geweldig mis. Omdat hij, net als alle andere discipelen, een verkeerd beeld heeft van Jezus. Hij ziet in Jezus de aanstaande koning van Israël. Maar niet de aanstaande leidende knecht des Heeren. Kunt u zich voorstellen dat Petrus misschien wel met leden ogen daarom heeft toegekeken hoe Jezus de kring rondging en één voor één de voeten van zijn discipelen waste? Hoe hij zich verlaagde tot dit slavenwerk? Ik denk dat hij onrustig, misschien wel geïrriteerd en met ingeoude adem heeft afgewacht. En als Jezus dan bij hem komt, ja, dan kan hij zich niet meer inhouden en dan gooit het eruit. Heer, wilt u mij de voeten wassen? Petrus verdraagt dat niet. Hij verdraagt niet dat Jezus zulk minderwaardig werk doet. Dat kan en dat wil hij niet aanzien. Hij accepteert niet dat de Zoon van God voor hem op de knieën gaat. Zo wil hij Jezus niet kennen. Of misschien moeten we het nog scherper zeggen, zo'n Christus, zo'n Messias, zo'n verlosser wil hij niet kennen. Het antwoord van Jezus in vers 7, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien, begrijpt Petrus dan ook totaal niet. Hij snapt niet dat de voetenwassing past bij Jezus' aanstaande lijden en sterven. Dat het als het ware een voorafschaduwing is van zijn dienende liefde voor zondaren aan het kruis van Golgotha. En daarom zegt hij in vers 8a, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Zo op het oog, als je het leest, dan lijkt het erop dat Petrus' afwijzing wordt ingegeven door nederigheid. Maar als we scherper kijken, dan zien we eigenlijk dat zijn weigering voortkomt uit menselijke hoogmoed, trots. Als Petrus in de schoenen van Jezus had gestaan, dan zou hij nooit dat vuile werk van een slaaf hebben gedaan. Dat was echt beneden zijn stand. En Jezus raakt dus Petrus in zijn hoogmoed. Petrus begreep niet dat Jezus juist een voorbeeld wilde geven aan alle discipelen, wat zij zelf niet konden opbrengen, namelijk de gezindheid om de onderste weg te gaan. Je weg te willen cijferen voor de ander, open te willen staan voor correctie. Ook wij maken onze voeten vuil als we ons hoogmoedig en trots gedragen. Ja, ik weet, onze hoogmoed is vaak verpakt in een voorgewende nederigheid. Aan de buitenkant lijkt het erop dat we ons willen laten gezeggen, maar van binnen borrelt het, gist het. Blijven we liever op onze strepen staan en houden we stug vast aan eigen onafhankelijkheid, zelfingenomenheid en zelfzucht. We hebben immers niets en niemand nodig. En net als Petrus willen we gewoon niet toegeven dat onze voeten moeten worden gewassen. Laat staan dat anderen ons erop zouden mogen wijzen dat onze voeten vuil zijn. Zo'n kwetsbare positie ligt ons helemaal niet. Dat is voor ons gevoel veel te vernederend, veel te kleinerend. Het antwoord van Jezus op Petrus' weigering is ongemeen helder en buitengewoon schokkend. Vers 8b. Als ik u niet was, zegt hij, hebt u geen deel met mij. Jezus zegt tegen Petrus, als je mij niet accepteert zoals ik mij nu dienend geef aan jou, dan hoor je niet bij mij. Dan kun je geen discipel van mij zijn. Ja, zo scherp ligt het. Als je weigert Jezus te accepteren als een dienende slaaf die op zijn knieën gaat voor zondaars, dan kan hij geen relatie, geen echte gemeenschap met ons hebben. Jezus aanvaarden als redder in zijn menselijkheid, in zijn nederigheid en dienstbaarheid is de eerste voorwaarde om deel te kunnen krijgen aan hem. Om bij hem te mogen horen. Maar weet u, van nature is zo'n redder ons te min. Een goddelijke verlosser die op zijn knieën gaat voor mensen, ja, dat past ons eigenlijk helemaal niet. Zo'n koningknecht willen we niet. En daarom hebben we het zo nodig dat Gods woord wekelijks aan ons en ook aan mijn adres wordt verkondigd. Immers, een belangrijke uitwerking van Gods woord is dat het ons laat ontdekken aan wie we zelf zijn. Wie we echt van binnen zijn. Gods geest legt door zijn woord alles open en ontbloot in ons. En maakt ons bewust van onze schuld, onze kleinheid, onze afhankelijkheid. En zo wil God het ook. Want alleen als wij onze kleinheid en zondigheid en ongeschiktheid gaan inzien, pas dan kan God door zijn woord en Heilige Geest ons leren om het voorbeeld van Jezus Christus na te volgen. Om radicale discipelen, leerlingen van hem te worden. Al onze menselijke trots en hoogmoed moet eerst wijken, voordat we kunnen ontvangen wat God wil en kan geven. De totale reiniging van onze zondenschuld. En dat brengt ons bij het vierde punt, de betekenis van de voetenwassing. Jezus antwoordde dat Petrus geen deel met hem heeft als zijn voeten niet worden gewassen. Ja, dat verrast Petrus onaangenaam. Zo had hij het niet bedoeld. Natuurlijk wil hij graag bij Jezus horen. Maar dan ook helemaal. Vers 9. Heere, zegt hij, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Het laat weer zien dat Petrus er nog steeds niet veel van begreep. En weer moet Jezus hem corrigeren. Hij zegt in vers 10, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Jezus gebruikt hierbij het voorbeeld, de gewoonte in het Midden-Oosten, om thuis een verfrissend bad te nemen voordat je naar een feest, een maaltijd of andere plechtigheid ging. Maar ja, onderweg werden je voeten, die gestoken waren in open sandalen, natuurlijk weer vuil door de stoffige wegen. En bij de gast die aangekomen, moest je dus de voeten weer laten wassen door een slaaf voordat je aan tafel kon gaan. Maar opnieuw een bad nemen was natuurlijk niet meer nodig. Nou, Jezus zegt tegen Petrus en tegen ons, als je tot geloof bent gekomen in mij, dan ben je in bad geweest. En dan ben je eens en voor altijd gereinigd voor alle zonden. En dat is wat de Bijbel noemt, rechtvaardiging door geloof. Het is een eenmalige reiniging van alle zonden in ons leven. Het is het bad van de wedergeboorte dat elk mens nodig heeft om een kind van God te worden. Nou, ik bid dat u, zoals u hier ziet vanmorgen, dat u allemaal zo'n bad hebt genomen. Maar zegt u, ja, hoe zit het dan met onze vuile voeten? Nou, onze voeten worden vuil door de zonden die ons kunnen aankleven tijdens onze dagelijkse rondgang in deze godvijandige wereld. We maken onze voeten vuil doordat we verkeerde gewoonten en gebruiken uit deze wereld overnemen. En misschien wel zonder ons volledig van bewust zijn. Maar het gevolg is dat er geen verschil is meer tussen een leven als christen en een werelds leven. Dat er dus inderdaad een sprake is van gelijkvormigheid aan deze wereld. En dat kan en dat mag toch nooit de bedoeling zijn. En juist daarom moeten onze voeten regelmatig worden gewassen. Dat betekent niet anders dat onze levens moeten worden geheiligd door Gods woord en Gods geest. Opdat we steeds meer zullen veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Nou, en dat was net het probleem bij de discipelen. Dat was nu datgene wat verkeerd ging bij hen. Want al waren ze volgelingen van de Heer Jezus Christus, ze gedroegen zich werelds. Ze zagen zichzelf als concurrenten van elkaar, in plaats van medeleerlingen van Jezus. Hun gedrag was egocentrisch, op zichzelf gericht. Alsof Jezus hen niet had bijgebracht wat het betekent om dienstbaar te zijn aan elkaar. Ze dachten alleen aan zichzelf en niet aan Jezus. En alles wat er in hem moest omgaan. Wat hij zo vlak voor zijn kruisdood moest gaan doormaken. Als alle voeten van de discipelen gewassen zijn, kleedt Jezus zich aan en neemt hij weer plaats aan tafel. En hij vraagt aan hen, vers 12b, ziet u in wat ik u gedaan heb? Ik hoop dat ook wij het willen inzien. Want Jezus heeft laten zien dat hij ons alleen kan redden door de minste te willen zijn. Door een dienaar te willen zijn die op de knieën gaat voor zondaars. Jezus vernedert zichzelf aan het kruis van Golgotha, opdat God de Vader zal kunnen verhogen wie hem als zijn verlosser en Heer aannemen. Maar er is meer. En ook dat maakt Jezus glashelder, vers 15. Want hij zegt, ik heb u ook een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Jezus geeft hier geen opdracht tot het instellen van een voetenwassing, zoals wel gebeurt in de Rooms-Katholieke Kerk of Oosters-Orthodoxe Kerk. is niet zo'n wassingsritueel waartoe hij oproept. Nee, hij roept op tot een radicaal andere gezindheid. Zoals God in Jezus Christus ons vergeeft en reinigt van zonde, om de vreugdevolle gemeenschap met hem te kunnen behouden, zo moeten ook wij de relatie met de ander in stand willen houden door iedereen van harte te vergeven die ons kwaad, pijn en verdriet heeft gedaan. Of zoals Paulus zei, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. De voetenwassing leert ons dus niet alleen iets over Jezus Christus. We leren hier ook iets over onszelf. Of beter gezegd, Jezus Christus leert ons iets over onszelf. Wat echt belangrijk is voor ons leven. En let er daarbij op dat hij in vers 13, dat de discipelen Jezus hun meester en heren noemen. Hè? Jezus is hun meester, want hij heeft het voor het zeggen in hun leven. Hij is hun heer. Want ze zijn zijn eigendom. En meester en heren zijn dus geen vrijblijvende aanspreektitels. Nee, als wij Jezus onze meester en heren noemen, dan erkennen wij daarmee impliciet dat hij de hoogste autoriteit in ons leven is. Dat we bij hem horen, onder zijn gezag vallen en hem willen gehoorzamen. Als je wilt dienen, en je wilt zitten aan de voeten van de Heer Jezus, dan wil je hem navolgen, zijn voorbeeld volgen. Want wij zijn niet meer van onszelf. Immers, een slaaf is niet meer dan zijn Heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Onze Heer Jezus Christus beter willen kennen, dat betekent als een slaaf, als een discipel achter hem aan willen gaan. Om zijn voorbeeld na te volgen. En omdat hij zich niet te groot voelde om onze voeten te wassen, hebben wij de dure plicht om hetzelfde te doen. Dit zei Jezus toen tegen zijn discipelen en vanmorgen ook tegen ons. En de toepassing is eigenlijk vrij simpel, hè? De toepassing is dat we dus altijd bereid moeten zijn om elkaar van harte te willen dienen, dat in de eerste plaats. Maar ook elkaar van harte te willen vergeven als we elkaar pijn hebben gedaan. Maar ja, the proof of the pudding zit in the eating, hè, zeggen de Engelsen. Want hoe vaak zit het daar nou juist niet op vast bij ons? Op onze onwil om te vergeven. Ja, vergeven, dat willen we nog wel in het beste geval doen als de ander de eerste stap wil zetten. We zijn immers geen watje of een softie. We laten niet over ons heen lopen en we reageren dus niet anders dan in de geest van deze tijd, waarin je wordt geleerd om voor jezelf op te komen. Om vooral assertief te zijn en op je strepen te blijven staan. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik wel. Over het algemeen heb ik niet echt veel zin om de ander de voeten te wassen. Nee, weet je waar ik wel zin in heb? Ik heb vaak wel zin om de ander de oren te wassen. Om hem of haar eens goed de waarheid te zeggen. In te peperen wat hij of zij fout heeft gedaan. Weet u, en vaak gaat het mij dan nog niet eens om de waarheid. Maar gewoon puur om mijn gram te halen. Dan lig ik s'avonds in bed hele monologen tegen mezelf af te steken. Zo van, als hij dat zegt, dan ga ik het zus en zo zeggen. Want ze moeten vooral niet denken dat ze er nu gemakkelijk van afkomen. Nee, nu zijn ze toch echt te ver gegaan. Ik laat dit niet over mijn kant gaan. Ze zullen nu vooral moeten buigen. Want anders kunnen ze mooi barsten. Ja, zo'n boosheid kan in mijn hart opkomen. Die totale onwil om de ander te willen dienen. De ander die jou het leven zo zuur heeft gemaakt. En van wie je heilig overtuigd bent dat hij of zij jou voortdurend de voet probeert dwars te zetten. Voor wie je wel als laatste op de knieën zou willen gaan om zijn of haar voeten te wassen. Herkennen we dit bij onszelf? ik hoop eigenlijk van wel, want dan is deze geschiedenis zoveel leerzamer voor ons. Zoveel ontdekkender. Zoveel confronterender. Want Jezus waste de voeten van al zijn discipelen, hè? Dus ook die van Judas, die hem ging verraden. Jezus maakte dus geen onderscheid. Maar hij waste de voeten van vriend en vijand. En vanmorgen zegt Jezus tegen u en mij, doe hetzelfde. Ga op de knieën. Zie af van jezelf. En was de voeten van hen die jou zoveel kwaad, pijn en verdriet hebben aangedaan. Laat maar zien wat mijn eindeloze liefde in jou en in mij heeft uitgewerkt. Vergeef elkaar van harte, zoals ik jullie van harte heb vergeven. De geest van Christus leert ons dus niet op onze strepen te blijven staan, maar in zijn voetsporen te gaan. Niet de sterkste, maar de zwakste willen zijn. En deze nederige bediening hebben we allemaal van onze Heer en Meester gekregen. Elk gelovige is metterdaad een slaaf van Jezus Christus. Weliswaar op de voorwaarden we dat we ons eerst gebaat hebben in zijn woord van reddende genade. Maar in Christus zijn we dus ook slaven van elkaar. Allemaal zijn we dus geroepen om elkaars rommel op te ruimen. Misschien wel rommel die we al jarenlang onder ons tapijt van onbuigzame hoogmoed hebben geschoven. Maar hoe doen we dat dan? Hoe ruimen we elkaars rommel op? Hoe was je de voeten van de ander? Ja, sommigen doen dat met kokend heet water. Wist je dat? Ja, omdat ze wit heet zijn. Omdat ze koken van woede wat die ander hen heeft aangedaan. Maar u begrijpt wel dat niemand zich graag de voeten laat wassen in heet water. Niemand is gevoelig voor correctie als uitsluitend woede je ten deel valt. Die anderen komen met ijskoud water. Ze zijn vromer dan vroom. Ze voelen zich geestelijk superieur en smijten met bijbelteksten om de ander op zijn fouten te wijzen. En dan zijn ze nog stom verbaasd als hun voetenwassing, die dus meer neerkomt op een oorwassing, door de ander wordt afgewezen. Er zijn er ook die denken dat de voeten van de ander wel kan worden gewassen zonder gebruik van water. Die willen het vuil als het ware van je voeten afschrapen. Misschien kunt u zich wel voorstellen dat er eens iemand bij u is gekomen die, ja, die alleen maar zijn eigen gedachten aan het spuien was. Zonder oprecht naar u te willen luisteren. Wat er wordt gezegd is misschien nog wel de waarheid, maar het wordt gezegd zonder één streepje bewogenheid. Zonder een druppel water. De naastenliefde is in zo'n houding ver te zoeken. Maar Jezus wil daarentegen dat we elkaar in liefde de voeten wassen. Misschien kent u dit allemaal wel. Dit al zo vaak gehoord. Maar u heeft het nog nooit echt in de praktijk gebracht. Ja, iets horen en weten is goed, maar dat is niet voldoende. Het gaat immers om de praktijk van ons geloof. Om ons geloofsleven. Orthodoxie is goed. Maar orthopraxie is beter. We leven immers in geloof om vervolgens dat geloof daadwerkelijk uit te leven. En hoe doen we dat? Hoe leven we ons geloof uit? Hoe laten we zien dat we ernst maken met Jezus' woorden van onze Heer en Meester? Door ze te doen, toch? Volg daarom het voorbeeld van Jezus na. In je huwelijk, in je gezin, op je werk of school, in de gemeente. Wees elkaars dienaar. Ga door de knieën voor elkaar. Durf de minste te zijn. Durf lief te hebben en vergevingsgezind te zijn. Was je broeder of zuster niet de oren, maar de voeten. Doe dat naar het nederig voorbeeld van Jezus Christus, onze dienende Heer en liefdevolle Meester. Weet u, Wij hadden nooit verwacht dat de Heere God zich klein zou willen maken voor ons. Maar hij verwacht het in Christus wel van ons. En vandaar Jezus' slotwoorden aan het adres van zijn discipelen en over hun hoofden aan ons adres. Vers 17. Als u deze dingen weet, als u dit alles begrijpt, zalig, gelukkig te prijzen bent u als u ze doet. Amen.